Wat leuk dat je luistert naar de Royal Mission Onderwijs Podcast. Je luistert zometeen naar Martin Voornstra. De lege wijnzakken in de Bijbel symboliseren voor nood, waar Jezus zijn hulp nodig is. Ben jij klaar voor zijn hulp? Deze les is gegeven bij de groeiconferentie Nieuwe Wijn, Pure Olie. We hopen dat je van deze podcast mag leren en dat wij een steentje mogen bijdragen aan jouw groei.
De wijn is op. Klinkt een beetje verdrietig, hè? Misschien moet ik zeggen, de wijn is bijna op. Misschien is dat ook bijbelser, want dat verhaal ga ik lezen. Laten we lezen. Johannes 2, vers 1 tot 11. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er ook. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Vrouw, wat wilt u van me? Je zal het maar zeggen, hè? Zei Jezus, maar mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop stak zijn moeder de bediende aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten. Elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Voor de duidelijkheid, 2 à 3 metreten is 80 tot 120 liter. Dat zijn grote vaten, van die hele grote aardevaten. Daar stonden er 6 op een rij. Jezus zei tegen de bediende, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar het vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor. En als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Wauw, heerlijk verhaal toch, hè? Wie wilde naar zo'n trouwerij? Ja. Zullen we het gewoon allemaal nog een keer opnieuw doen en kijken wanneer het gebeurt? Ja, jongen, je zal toch Jezus en 12 mannen op je bruiloftsfeest hebben? Wat een gedoe, die discipelen. Maar goed, even terug, eerst de context. Dit is het Johannes-evangelie. We hebben 4 evangelieën gekregen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Waarom hebben we 4 evangeliën? Waarom, als de evangelie de beschrijving is van de bediening of het leven van Jezus, waarom 4 keer? Omdat elk evangelie een andere invalshoek heeft op de bediening van Jezus. Het zijn eigenlijk de 4 gezichten van Jezus. Misschien zijn het wel de 4 dieren voor de troon van God die dezelfde beelden zijn. Waarbij het eerste evangelie, Matthäus, over het koninkrijk gaat. Het koninkrijk. Als je het koninkrijk van God zoekt, die term, vind je het eindeloos in Matthäus. Het gaat altijd over de koning, de geboorte van de koning. Wie komt er op bezoek? Wijzen. Want voor een hooggeplaatste mensen komen met grote, dure cadeaus, want het is een koning. Marcus is bijna tegengesteld. Er gaat Jezus die als dienstknecht komt en komt dienen om de grootheid van de God te laten zien. En de duivel heeft daar flink last van. In Marcus zie je continu confrontaties met religie en met demonie. Want dienend leiderschap confronteert religie en demonie. Jezus is de koning en Jezus is de dienaar. Lucas is het evangelie, Jezus is mens. Gewoon mens zoals wij. Want in Lucas komen geen wijzen op bezoek, er komen herders op bezoek. Gewone mensen. In Lucas is het enige evangelie waar Jezus wordt beschreven als tiener. De 12-jarige in de tempel. Hij was gewoon puber zoals wij. Zijn ouders wisten niet waar hij was. Nou, dat hoort er toch helemaal bij. Wie heeft wel eens idee, ik heb geen idee waar mijn tiener is? Ja, precies, dat. Dat is heel bijbels. Dat deed Jezus ook. Alleen hij deed de goede dingen. En onze tieners doen dan vaak wat dingen. Denk je, dat zijn ze aan het doen. Maar goed, Jezus is gewoon echt mens. Ontmoetingen met mensen. De meeste gelijkenissen die Jezus vertelt, staan allemaal in Lucas. Waarom? Gelijkenissen zijn mensenverhalen. Dus hij vertelt allemaal gelijkenissen. En dan heb je dus, als nou Matthäus is Jezus koning, Lucas, Jezus, of Marcus, Jezus dienaar, Lucas, Jezus is mensenzoon. Wat is dan Johannes? Hij is de zoon van God. En dus daarom is Johannes totaal anders dan die andere 3. Het is zoveel parallel, dat noemen we de synoptische evangelie. Dat zijn die 3 die op elkaar lijken. Soms hetzelfde verhaal vertellen, een beetje anders of andere volgorde. Maar hier komt Johannes met een totaal ander evangelie. En als hij wil bewijzen, of eigenlijk wil onderbouwen of uitleggen dat Jezus de Zoon van God is, dan kiest hij dus heel bewust voor het getal 7. Waarom kiest hij voor het getal 7? 7 staat voor volmaaktheid, hè? De 7e dag is de dag dat God rust. 7 is een getal wat hoort bij God en volmaaktheid inhoudt. Als je moet vergeven, moet je 7 × 70 keer vergeven. Waarom 7 × 70? 7 is de volheid en 70 staat voor de volken van de wereld. Dus je vergeeft altijd, eindeloos, de hele wereld. Zoals Jezus dat ook gedaan heeft voor de hele wereld. Nou, Wat doet dan Johannes met het getal 7? Hij vertelt 7 wonderen. Hij kiest uit de bediening van Jezus 7 wonderen. En hij kiest, dit eerste wat we gelezen hebben, komt in de andere evangeliën niet voor. Dus hij kiest 7 wonderen, specifiek, die moet ik hebben om uit te leggen wat ik wil vertellen, dat Jezus Zoon van God is. En hij kiest zelfs als eerste een wonder wat niemand anders vertelt. Waar ze er wel bij waren, terwijl alle discipelen gingen mee naar de bruiloft. Hij vertelt 7 ik ben uitspraken. Ik ben de deur. Ik ben het brood des levens, ik ben de weg, de waarheid in het leven, ik ben het licht van de wereld. 7 keer zegt Jezus, ik ben. Er zijn 7 bijzondere ontmoetingen met mensen. Het is zelfs zo dat in Johannes 21, het laatste hoofdstuk, als Jezus weer verschijnt en dat gesprek met Petrus heeft, hè, van waarom heb je mij lief, ja, maar wijd mij lammeren en heel dat verhaal, daar zijn maar 7 discipelen bij. Ze worden genoemd, zijn er maar 7. Waarom? Johannes doet het allemaal expres. Hij denkt, zal het je laten weten dat het goddelijk is. En wat gebeurt hier dan met 7? Het staat er duidelijk en tegelijk heeft het me tijd gekost om het te zien. Laat de tekst nog maar even zien. De eerste zin, op de derde dag. Welke dag is dat? Er staat helemaal geen referentie bij. Op de derde dag van wat? Op de derde dag was er een bruiloft. Het is niet de derde dag van het feest. Nee, op de derde dag was er een bruiloft. Waarom de derde dag? Dan kun je denken, ja, de derde dag is de dag van de opstanding. Mooi is het niet. Waarom staat daar op de derde dag? Dan moet je begrijpen wat Johannes doet aan het begin van zijn evangelie. Laat het gewoon maar even staan. Hoe begint het Johannes-evangelie? In het begin. Waar begon ik gisteren mijn preek mee? In het begin. Bereshit. Het begin. En wat doet Johannes? Dat is het scheppingsverhaal van de mens. Maar nu ga ik het vanuit Gods oogpunt vertellen. Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is Jezus. En dan vertelt hij in het begin. Dus daar begint het scheppingsverhaal van Johannes. En dan, ik ga het nu niet allemaal de biemen zetten, maar dan in vers 1, Johannes 1 vers 26 staat, en de volgende dag. En Johannes 1 vers 35 staat, en de volgende dag. En Johannes 1 vers 43, allemaal het eerste hoofd, en de volgende dag. Dus we hebben het begin, de volgende dag, de volgende dag, de volgende dag, en nu staat er op de derde dag. Op welke dag ben je dan? De zevende. Dit verhaal speelt zich af in de hemelse gewesten. Dit is de zevende dag. In het begin was het woord. En de volgende dag vers 26. En de volgende dag vers 35. En de volgende dag vers 43. En dan begint hoofdstuk 2. En op de derde dag. Nu zijn we op de zevende dag. Begin 2, 3, 4, 7. Dit zijn de geheimen van de Bijbel. Die zijn zo bijzonder. We zijn op de Waarom de zevende dag? Omdat de zevende dag de dag is dat alles klaar is. En God kan rusten. En het bruiloftsmaal gevierd mag worden. Dit gaat over een hemels verhaal. Maar ook over het koninklijk bruiloftsmaal. Het is een prachtig verhaal over een trouwerij en een prachtig wonder. Maar Johannes denkt, dit wonder moet even als eerste. De anderen vertellen niet, maar ik neem dat wonder en dit is het eerste. En Johannes, en zoals Robbie gisteren zei, de keer dat iets voor het eerst in de Bijbel voorkomt, heeft extra gewicht. Dat doet hij expres. Dit was het eerste wonderteken wat Jezus deed. Dus dit verhaal is het scheppingsverhaal opnieuw verteld, maar uiteindelijk het hele verhaal wat God met mens doet, eindigt in een koninklijk bruiloftsmaal. En daar gebeurt iets wonderlijks wat gaat over de mens en wat God met ons wil. En wat God met zijn bruid wil. Dus het gaat ook over de kerk. Het gaat over jou, het gaat over Gods verhaal en het gaat ook over de kerk. Je mag een tekst weghalen, dank je. Nou, hoe begint het? Bruiloftsfeest, allemaal mensen. En het gaat dus over Gods verhaal, over wat God met jou wil doen, maar ook hoe God met ons aan de slag wil. Het feest waar wij bij horen. De wijn is op. De wijn is bijna op. Maar het feest is niet gestopt. En als ik dit betrek, en ik heb het idee dat God echt tot me gesproken heeft over de kerk, vieren we nog steeds het feest met elkaar van kerk zijn. En op veel plekken is de wijn bijna op, of al helemaal op. En kunnen we onze feestjes vieren op zondagochtend in de verschillende denominaties, maar hebben we eigenlijk niet door dat we water en sapjes drinken en frisdrank. Of nog het laatste restje wijn die er nog was. En dat Jezus eigenlijk uitnodigt. In dit verhaal is er een verlangen naar iets anders. Besef je wat er gaande is. Word wakker. Ze hebben geen wijn meer. Dus wat doen ze? Je moet eerst beseffen dat er een nood is. Als je wil dat er iets verandert. En God is bezig hoor. God is aan het werk. Ik weet niet of je de eerste golfjes meekrijgt onder jongeren, onder influencers. Er ontstaat dit najaar een hele groep van influencers die Jezus hebben leren kennen. Die anderen beïnvloeden. En daar wordt een groep boven gezet om hen te helpen. Hoe beïnvloed je goed? Omdat ze nog zo jong in Christus zijn. Maar zij bereiken de miljoenen, en deze mensen erboven, bereiken de enkelingen die miljoenen bereiken. En ik kan niet te veel over zeggen, omdat het allemaal ook over bekende namen gaat die nog achter de schermen bezig zijn. Maar één naam kan ik noemen, omdat die me geraakt heeft, is Glenn Fontaine. Wie kent Glenn Fontaine? Dan moet je echt jong zijn hoor. Ja, dat zijn de jongere mensen onder ons. Of ze voelen zich jong. Clem Fontaine heeft, als je al zijn accounts bij elkaar telt, 2,4 miljoen volgers. En die heeft minder dan een jaar geleden via een TikTok-filmpje Jezus leren kennen. Kom maar, Jezus. Dat is toch wat Jezus doet? En ik zou heel veel namen kunnen noemen, maar het is nog zoeken hoe mensen deze hun plek innemen, maar die allemaal door God gegrepen zijn. Er is iets gaande. En tegelijk, als we hen allemaal gaan duwen in de oude wijn, gaat allebei verloren. Nieuwe wijn in oude wijnzakken, gaat allebei kapot. Dus het is niet, oh kom maar, nu heb je Jezus, kom maar in ons systeem. Nee, Heer, wat bent u aan het doen met hen? Wat ook iets vraagt van ons, want we moeten verlangen zijn naar nieuwe wijn. De wijn is bijna op, mensen. We moeten ons realiseren, Jezus, als u niet ingrijpt, eindigt het feestje. En ik ben heel hoopvol over de kerk, maar als er niets verandert, ben ik het niet. Maar ik ben heel hoopvol, omdat ik weet dat de bruid zal stralen. En ik weet dat het goed komt. Alleen, wij zitten midden in dat proces van het besef van, Heer, realiseer je dat er iets nodig is. En dat gaat niet over, deze denominatie snapt er niks van, en daar zingen ze de verkeerde liederen, en deze theologie, daar moet iets aan veranderen. Weet je, God heeft zich ook geopenbaard aan mensen die een verkeerde theologie hebben. Want God is groter en mooier dan onze theologie. God openbaart zich aan mensen die verkeerde godsbeelden hebben, en toch toont hij zijn goedheid. God heeft daar niet zoveel, wij hebben daar meer last van. Hij heeft daar niet zoveel last van. Maar wij hebben er last van, omdat dan vaak God iets wil doen wat buiten onze theologie zit, en dan sluiten we de deur. En dan missen we het nieuwe wat hij wil doen. Dus deze conferentie gaat over nieuwe wijn, pure olie, ja, over wat God in jou wil doen. Maar het is niet alleen een individuele reis, jij en de Heer, het is ook een familiereis. En als familie moeten we ook beseffen, de wijn is bijna op. En wat doet Maria? Die gaat naar haar zoon toe, Jezus. En zegt, Jezus, de wijn is bijna op. Ze hebben geen wijn meer. Dan krijg je als antwoord, vrouw, wat wilt u van me? Tegen je moeder, hè? Wie heeft ooit zo tegen zijn moeder gepraat? Ik zie een paar sneaky handjes. Ja. Vrouw, wat wil je van me? Wat er echt staat, is iets van, mens, bemoei je er niet mee. Zoiets staat er, hè? Het is echt heftig. Ze hebben geen wijn meer. Maar wat doet Maria? Die vraagt aan Jezus iets om te doen. Moet je realiseren, wat ze nog nooit gezien heeft. Ze gaat naar Jezus, de wijn is op, u moet een wonder doen. Maar ten eerste, Jezus heeft nog nooit een wonder gedaan. Laat staan dat hij water in wijn veranderd heeft. Dus dit wonder is niet eerder gebeurd. Het wonder wat de kerk van Nederland nodig heeft, is nog niet eerder gebeurd. Maar we moeten het wel aan Jezus vragen. We moeten het lef hebben om hem te vragen, Heer Jezus, dit is waar we zijn. We waren net aan het zingen over You're Worthy en Benjamin zei iets over door je knieën gaan. En net daarvoor bad ik tegen Jezus en ik verkniel vaak als ik aanbid, maar ik zei, ik bad in het Engels, zei, I'm slowly bowing before you. Alsof ik voelde, ik wil het wel helemaal, maar het lukt me maar langzaam om helemaal te buigen voor u. I'm slowly. En ik stond ook zo, ik zeg, Heer, ik wil helemaal naar de grond. En ik kan het even doen, maar ik wil het heel mijn wezen. I'm slowly bowing for you. Want als wij ons vernederen voor de Heer, mijn lijftekst van mijn hele leven, Jacobus 4, vers 10. Verneder je voor de Heer en hij zal je verhogen. En daar gebeurt ook iets met de kerk. Kerk, verneder je voor de Heer en hij zal je verhogen. Besef dat je iets nodig hebt. Besef dat de wijn bijna op is. Oh, we kunnen onze liederen blijven zingen en conferenties houden en samenkomsten. Maar dat gaat de wereld niet veranderen. En maakt de kerk in wezen ook niet heel veel gezonder. Het is niet meer samenkomsten, krachtigere diensten. Er moet iets nieuws komen uit de hemel. De wijn is bijna op. Maar Maria heeft het lef om naar Jezus te gaan. Heer, Jezus, de wijn is bijna op. Vrouw, wat moet je met me? Maar het mooie is, dat terwijl zij niet weet of haar vraag beantwoord wordt. Dus zij stelt een vraag eens, u moet dit oplossen. En Jezus zegt, laat het. Hij zegt, mijn tijd is nog niet gekomen. Eigenlijk zegt Jezus, ik heb de controle hierover. Ik bepaal. En tegelijk moeten wij ook iets doen. Want zij komt vragen en hij zegt, vrouw, wat wil je van me? Mijn tijd is nog niet gekomen, maar ze gaat wel naar alle bedienden toe. Doe alles wat hij zegt. Alle bedienden in het koninkrijk van God, hoor wat Maria zegt. Doe alles wat hij zegt. Vraag aan hem om nieuwe wijn en al denk je, mijn gebed wordt niet beantwoord. Wees klaar. Al zegt hij het gekste wat hij wil. Al zegt hij iets heel apart. Wees klaar om het te doen. Dus aan de ene kant bidden wij, we roepen, we vragen Jezus. We maken ons klaar en tegelijk is het aan God om de nieuwe wijn te geven. Wij gaan niet op een knopje duwen en we organiseren even de opwekking. Maar in het hart van God staat het wel geprent. En hij wacht op mensen die beseffen, we hebben nieuwe wijn nodig. Want als je niet begint met vragen, krijg je hem ook niet. Je begint met vragen en je begint je klaar te maken wat Jezus ook vraagt. En wat hij gaat vragen, is buiten je ervaringen. Buiten je comfortzone. Ik bedoel, die hele vaten vullen met water. Hè, ongeveer 600 liter water. Ja? Of 500 of 400, afhankelijk hoe die met treedt. Weet niet precies hoe groot ze zijn. Maar dit is echt honderden liters water. Dus je doet er allemaal Ik zei 600, 200 zoveel, weet ik, nou, honderden liters water. Veel water. En waarvoor werden die vaten gebruikt? Als ze buiten waren geweest, zeker op het marktplein, zo staat in Marcus, op het marktplein waren en ze kwamen terug, moesten ze eerst hun voeten en handen wassen, schoon zijn en dan konden ze naar binnen. Dus die vaten waren leeg, iedereen had zich gereinigd. En je kunt allemaal gereinigd klaarzitten voor een feestje en toch missen wat God wil doen. We kunnen allemaal heerlijk behouden zullen zijn en wedergeboren en horen bij het volk van God. En toch missen wat God vandaag wil doen. En dat zegt niks over wie je bent in Christus. Dat zegt niks over de liefde van God in je. Maar het zegt wel iets over, kun je meebewegen, mens, kerk, leiders, kunnen we meebewegen met wat God wil doen. Want dit is de zevende dag. Dit is het eindverhaal van God. Dit is het koninklijk bruidsmaal. En hier is Jezus. En we moeten hem vragen, help ons, raak ons aan, vernieuw ons. En dan, oké, doe maar wat hij u zegt. Doe het alles, doe alles. Nou, ik heb in mijn leven af en toe een hele aparte opdracht van God gehad. Hoor. Sommigen kennen de verhalen wel hoe God ons financieel gezegd heeft met deze gebouwen. En er zitten altijd nog financiële uitdagingen, maar hoe God in dat proces wonderen gedaan heeft. Maar het begint wel met iets heel geks. Het begint met een opdracht die ik niet herkende en niet snapte. En ik heb dit verhaal op verschillende plekken verteld, maar ik dacht echt in mijn voorbereiding, ik moet er nog iets over vertellen. Niet zozeer over het bedrag en het geld, maar de gekheid, de apartheid van de opdracht. December 2017 ben ik in Afghanistan en ik sta in mijn pyjamaatje in een eenvoudig kamertje waar ik ben met Piet van Walsum. En ik ga mijn tanden poetsen en terwijl ik tanden poets spreekt God tot me. En hij zegt in oktober 2018 geef ik je gebouw als jij de mensen vraagt die ik je aanwijs. Dat was zo gek. We wilden helemaal geen gebouw. We hadden ook geen gebouw nodig. We zaten in een huurterrein, waar zitten we ongeveer, ja die kant op Newtonstraat, 110 vierkante meter. Dus het was ook niet 110 vierkante meter. En een nieuw gebouw. En de mensen vraagt die ik aanwijs. Ik denk, dat moet er echt heel apart uitzien. Komt er dan een soort hemelse pijl boven iemand? Dit is hem. Dit is bij die moet je zijn. Dus denk, in oktober 2018, het was december 2017, dat is over 10 maanden. Geef ik je een gebouw als jij de mensen vraagt die ik je aanwijs. Het was, de datum was gek, gebouw was gek en vragen van mensen was gek. En ik had het nog nooit meegemaakt. En tussen, ik kwam thuis, ik heb het volgens mij Karen verteld en een andere vriend. En ik denk, ja, dit heb ik meegemaakt, ik weet het ook niet. Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, ik deed er niks mee. Ik had geen idee. Tot ik in augustus op vakantie was. 2 maanden voor oktober. En God me in een tijd dat ik buiten aan het wandelen was, bijna op de schouder tikte. Martin, het is bijna oktober, hè? Ja, dat wist ik ook wel. Blijkbaar heeft God een immens mooi plan en wil dit altijd met ons doen. We hadden ook een goudklompje uit de hemel kunnen sturen. Een stuk simpeler, toch? Ploing, als het moet alleen niet op je hoofd vallen. Maar verder maakt het niet zoveel uit. Maar hij vraagt me om... En oktober, augustus denk ik, hoe doen we dit? Doen we dit? Toen waren we uit eten met vrienden die we kennen. Die we echt al jaren kennen. Karen zat naast me en de vrienden zat tegenover ons zaten te eten. Zij zijn ondernemers, hebben een mooi groot transportbedrijf. En terwijl ik zit te eten, zegt de Heilige Geest tegen me, zo ervaar ik het, vraag deze man 100.000 euro. Ik zeg tegen Karen, ik moet die man 100.000 euro vragen. Weet je wat ze zei? Je laat het. En ik dacht, halleluja Heer, ik luister nu naar mijn vrouw, niet naar u. Halleluja. Maar ik wist wel dat het God was. Ik zei, Heer, dit is ook een kansloos plan. Als ik tegen die man zeg, ik heb 100.000 euro nodig en jij moet dat geven voor een gebouw waar ik niet weet waar het is en ik weet ook niet waar we het voor gaan gebruiken, maar jij bent de man. Ja, dat komt nou niet echt sterk over. Ik zeg, Heer, dit doe ik niet. Ik zeg, u moet me een gebouw aanwijzen, u moet me een richting geven, want anders heb ik... Elke ondernemer zegt, slecht businessplan, gaan we niet doen. Dus de weken daarna, een beetje gezocht, doen we dit. En uiteindelijk begon een soort terrein te rijden dat we wat gebouwen bekeken hier in Veenendaal. Op een hele bijzondere manier, een heel lang verhaal. En uiteindelijk werden we ook in dit gebouw, deze zaal was niet gebouwd, rondgeleid. Het was niet te koop, maar het zou te koop komen. En het was op 10 oktober. En we stonden hier op het hoekje van de parkeerplaats. Toen was deze hal nog niet gebouwd. En toen zeiden we tegen elkaar, ik stond hier met Elko, makelaar, ook bestuurslid bij ons. Het is te mooi, het is te groot, het is te duur, maar dit is het. Het is te mooi, ze hadden net heel veel gerenoveerd en vooral inboedel, stoelen en tafels. Bijna alle stoelen en tafels in het gebouw hebben ze laten staan. Niet van deze zaal, maar van dat deel. Hebben we gekregen toen we het gekocht hebben. Het is te mooi, het is te groot, want er waren van 110 vierkante meter. Dit was 1800 vierkante meter. We hebben de eerste week hier gelopen. Oh, hoor je me? Vind je mij? En het is te duur. Het was 1,4 miljoen. Terwijl je nul hebt. Het staat ook niet in je begroting. Toen ik hier met dat boekje stond van de makelaar, dacht ik, oh ja, nu moet ik naar die man voor die ton. Dus heb ik een mail gestuurd en in die week gebeurde nog iets anders. Dat God me een gebouw liet zien van een naam van een ondernemer. Dat was zijn gebouw helemaal niet, maar dezelfde achternaam. Die had mij 2 jaar daarvoor op een huwelijk een kaartje gegeven. Als je me ooit nodig hebt, hier is mijn kaartje. denk, oh, ik moet naar die man ook zeker. Dus ik naar die man toe. Dus op één dag twee mannen die ik zou ontmoeten. Twee ondernemers. En ik zeg 's morgens tegen Karen, ik beslis nu, wij beslissen nu. Al zeggen ze allemaal nee, het applaus van de hemel is altijd voor je gehoorzaamheid en niet voor je succes. Dus al zeggen ze allemaal nee, hebben we ons gek gedragen. Wij dachten dat God dit zei en op basis daarvan hebben we stappen gezet. Maar wij verstaan Gods stem niet perfect. Maar God vraagt niet succes, hij vraagt gehoorzaamheid. Hij vraagt niet succes, jij hoeft het wonder niet te doen, hij kan wonderen doen. Maar wil je alsjeblieft dan wel reageren? Doe alles wat hij gezegd heeft. Alles wat je denkt wat hij gezegd heeft. En daar mogen we ook in leren. Nou goed, dus ik met de twee mannen afspraak. Eén is 's morgens, kom op dat bedrijf. Die zegt, wat kom je doen? Ik zeg, nou, vertel eerst even over je bedrijf. Ik weet niet hoe ik dit moet vragen. Dus eerst een beetje rondleiding en gebouw. En uiteindelijk zeg ik, nou, ik heb dit boekje en die profetie of die ervaring. Ik denk dat ik jou geld moet vragen. Hij zegt, nou, dat is een beetje moeilijk. Hij zegt, want we hebben 4 bedrijven en al die bedrijven hebben hun doelen al. Die geeft aan Compassion, die geeft aan OM, die geeft aan... Ik zeg, als ik dat daar weghaal voor jou, doe ik iets wat niet fair is. Ik zeg, maar dat is ook niet te bedoelen. Dat kan nooit Gods plan. Maar toen zei hij, je moet vandaag naar een andere man toe. Dat is een vriend van me, maar die moet jouw verhaal vandaag horen. Ik denk, hoezo? Maar goed, ik gaat God voor je werken. Ik naar die andere man, die Ton, gevraagd. En wij zijn vrienden. Ben je vrienden al 10, 12 jaar? Zeg je, ik moet jou een ton vragen. Ik heb heel weinig vrienden nog. Nee, geintje. Die heeft het uiteindelijk gedaan. Op mijn bureau staat, degene die op mijn kantoor komen, staat een klein houten tonnetje. Daar staat het tonnetje van Martin. Een houten tonnetje. Dat heeft hij me cadeau gegeven met de fysieke geld erbij. Maar als herinnering aan de eerste ton die werd toegezegd. Dus iedereen in mijn kantoor komt, staat een houten tonnetje van Martin. Dat is die ton die we vroegen. Toen ging naar die andere ondernemer. Het zijn lange verhalen. En onderweg naartoe zeg ik, heer, maar u zou me naar mensen brengen. Nu heb ik dit dat u me stuurt, maar ik weet niet wat ik moet vragen. Toen zeg ik, God, vraag 500.000. 500.000? Ja, je denkt echt, doe je dat vaker? Nee, dat is echt nieuw. Dus ik denk, nou ja, en uiteindelijk gaat er van alles in je hoofd. Ik heb Karen gebeld, ik ga 500.000 vragen. Ik heb nog een andere vriend, ik heb Ismael gebeld, ik ga 500.000 vragen. Oh, hoe werkt dit? Dus uiteindelijk bij die man, er zijn zoveel verhalen. Ik kom bij hem, ik leg het uit, ik vraag 500.000. Hij zegt, zo, dat is veel geld. Voorzitter van de kerkenraad in de Gereformeerde Kerk. Die dacht echt, wat is dit? Dat dacht ik. Maar hij zei, jij kent mij niet, hè? Nee, maar mijn vrouw kent jou goed. Ze volgt bij jou de parttime school. En ze zijn net met een les bezig over Gods stem verstaan. Ik vraag haar wel wat dit betekent. Dus hij is maandagavond naar huis. Hij zegt tegen zijn vrouw, je moet eens even bidden, want ik weet niet wat dit is. Dit ken ik niet. Iemand die met een profetie over een gebouw en een getal en 500.000 komt. En jij verstaat beter Gods stem. Ik ben gewoon voorzitter van de kerkenraad. Jij bidt. Hè, zo. Dus zij gaat bidden, die dinsdag gaat zij bidden. Maandag, dinsdagochtend komt hij op bedrijf. En hij is eigenaar met 3 mannen. En de 2 andere broers hebben door de jaren heen God losgelaten. En zijn eigenlijk, weten niet hoe dat allemaal werkt. Maar uiteindelijk hebben zij los daarvan met elkaar besloten. Ons bedrijf heeft zoveel winst gemaakt de afgelopen jaar. Dat we een extra uitkering willen doen naar alle 3 de eigenaren. Een extra dividenduitkering van 500.000 per persoon. Dinsdagochtend. Hij gaat s'avonds naar huis, zegt dit niet tegen zijn vrouw. En zegt, wat heeft God gezegd? En zij zegt, nou, ik was aan het bidden. Ik denk dat God zegt, het mag niet uit onze eigen financiën komen. Het moet uit het bedrijf komen. En toen zei ze erachteraan, uit zichzelf, maar dat kan niet. Want je broers zullen dat nooit toestemmen, want die begrijpen niet hoe God daarin werkt. En toen zei, ze hebben het vanmorgen al gegeven. 2 weken later stuurde hij onze mail. We waren in het buitenland, in Amerika. Weet je nog? En hij legde uit, ik heb moeite met Gods stem verstaan, maar dit moet God wel zijn. Dat 500.000 komt eraan. En het gaat me nu niet... Uiteindelijk is het oude deel was 1,4 miljoen. In 7 giften heeft God ons dat cadeau gedaan. 1 keer 500.000, 3 keer 2 ton, 3 keer 1 ton. En bij elke gift is een verhaal wat op deze manier is. Het is ongelooflijk. Ik ging naar een man toe. Ik denk, heer, God maakte me 's morgens. Ik werd wakker. Ik denk, oh, dat is een ondernemer. Dat wist ik. Die heeft zijn bedrijf verkocht. Dus hij heeft heel veel middelen vrij. Maar dan wil ik niet, oh ja, slim, ga ik hem vragen. Ik zeg, heer, alleen wat u zegt. Dat is belangrijk, hè? Ik bedoel, soms kun je denken, nu ga ik het even rekenen. Nee, want dan zijn we hetzelfde. Doe alles wat hij jou zegt. Ik zeg, heer, ik wil naar hem toe. Ik denk dat u dit zegt tegen me, maar wat is het bedrag? Want ik kan een ton vragen, ik kan 500.000 vragen. Maar wat is het bedrag? Wat mag ik vragen? En God zegt, vraag een ton. Ik kom bij hem aan, in het noorden van het land. We zitten daar. Hij kent ons al langer. En ik vertel het verhaal dat God gesproken heeft. Hij zegt, wat mag je mij vragen? Ik zeg, ik mag je een ton vragen. Niet meer en niet minder. Hij zegt, nu weet ik dat het van God is. Ik heb vorige week 1 miljoen overgezet van één bak naar een andere bak. Dat hebben allemaal namen bij die mensen. Ze hebben staks en ze hebben werkmaatschappijen en al dat BV's en onder en boven. Nou, ik snap er geen hout van. Had 1 miljoen overgezet. Doe ik ook vaak. Even 1 miljoen overzetten. Soms is het echt vervelend dat ik het weer moet doen. Nee, geintje. Hij zet 1 miljoen over en had tegen God gezegd, ik zet nu 1 miljoen over en hiervan wil ik mijn 10e geven. En u moet zeggen waarheen. En 3 dagen voordat ik daar was. Dus toen ik zei, ik mag niet meer dan 1 ton vragen, zei hij, ik weet dat God is. Want die vraag heb ik hem gesteld. En het gaat dus nooit over het aantal, over het succes. Het gaat altijd over gehoorzaamheid. Kan God gekke dingen vragen? Ja, nu gaat het over financiën, maar we hebben in ons leven geregeld gekke dingen meegemaakt. En dan gaat het puur om, dit is wat ik begrijp van God en dit gaan we doen. En ik hoop dat we met elkaar verlangd zijn, Heer Jezus, er moet iets gebeuren. En tegelijk, alles wat hij zegt, gaat hij doen. En kom maar hier, kom maar door, ik ga het doen. Het ligt altijd buiten je comfortzone. Altijd buiten je kennen van God. Want als God iets nieuws wil doen, wil hij ook iets nieuws met jou doen. Wil hij ook iets nieuws met de kerk doen. En je ziet het, hè, er zijn allerlei groepen die ontstaan en bewegingen en communities en gemeenschappen. En betekent dat er geen grote kerken meer mogen zijn? Tuurlijk mogen die er zijn. God zit niet vast aan een model. Soms denk ik, het moet allemaal klein of het moet heel groot. Dan gaan we weer een soort model ontwikkelen hoe het is. Mag God het in jouw dorp, in jouw stad, in jouw wijk anders doen dan in andere wijken? Maar wel met dezelfde nieuwe wijn. En dat kan in een groepje van 10 en misschien kan het ook wel met honderden en duizenden. Maar God gaat er zo. De kerk in Jeruzalem was ook groot. Maar ze kwamen ook in huizen bij elkaar. De vaten die gebruikt worden om ons te reinigen, kunnen de vaten worden van opwekking. Waar het water wijn wordt. Nou, en dan moeten ze dat eruit scheppen. In een bekertje doen, denk ik, of in een bak. En dan moet dat naar de ceremoniemeester. Je zal toch bediende zijn, hè? Dat je even ruiken over wat gebeurd is of zo, hè? Je loopt met een bakje water. Ik weet ook niet wanneer het wijn geworden is. Ja, het staat in de Bijbel. Gebeurt dat in die vaten? Gebeurt dat onderweg, dat denk ik, heeft die kleur veranderd? Of dat het gewoon er als water uitzag, die man denkt, dit is gewoon wijn. Nou, kon ik echt niet zien. Maar ergens gebeurt het, maar als bediende zit je wel in een soort... En wij zijn allemaal die bedienden, op het Koninklijk Bruids, maar we doen mee. We zijn ook de bruid, maar dat is in de Bijbel loopt het soms door elkaar. We trouwen met Jezus, maar we helpen ook mee. En het loopt daar met die beker, en dan komt weer de ceremoniemeester, en er staat, en hij wist niet waar het vandaan kwam. Maar de bediende wel. Ik denk... En dat zeg ik met heel veel liefde. Ik denk dat de nieuwe beweging van God komt, niet uit leiders, maar uit bedienden in de kerk. Dat de leiders soms gevraagd, ik heb geen idee waar dit vandaan komt. Ja, maar dit is wat aan het gebeuren is. Dat leiders iets meer tijd nodig hebben om mee te bewegen wat God ondergronds aan het doen is. En als je ziet wat in ons land aan doet, gebeurt het niet bij de leiders. Daarom heet het zelfs in Engeland, wat nu gaande is, heeft officieel de naam gekregen, de Silent Revival. Of de Quiet Revival. Joh, je kunt het niet aanwijzen. Waar gebeurt het? Onder jongeren. Het gebeurt op straat. Het gebeurt bij influencers, bij new ages, politici, sporters. Het gebeurt zomaar. En er is geen kerkleider kan zeggen, het begon in mijn kerk. Nee, het begon bij Jezus. En eigenlijk staan we op het punt dat er gewoon veel meer gaat doorbreken. En dat waar jij als bediende misschien wel naar je leiders kan brengen. Ik weet niet wat gaat gebeuren, maar ik ga je dit geven. Omdat ik denk dat God een wonder aan het doen is. Misschien mag jij wel met een bemoediging, een woord... Een gedachte. Niet, je snapt er helemaal niks van. Ik weet al lang dat water wijn is. Jij hebt helemaal geen idee. Nee, oordeel helpt ons nooit verder. Want er is nooit oordeel in het hart van God. Er is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar wel dat we mee mogen in het avontuur. We willen luisteren, Heer, wat je in je gebed ontvangt. Wat je in je groepen ontvangt. Wat je ziet gebeuren. Vertel de verhalen. Vertel wat God aan doet. Vertel wat je denkt wat er gaande is. Niet om te veroordelen, maar om uit te nodigen. Dat de ceremoniemeester zegt, ik heb geen idee wat vandaan komt, maar dit is wel heel bijzonder. Ja, wij weten wat vandaan komt. Het komt uit die vaten. Die hebben we net zelf gevuld. En niet een beetje gevuld, we hebben ze tot de rand gevuld. Als Jezus iets vraagt, al is het gek, doe het tot de rand. Dan heb je daarna ook de meeste wijn. Ja, als je het half vult, krijg je halve wijn. Maar ze hebben tot de rand, ze doen het. En uiteindelijk brengt dat bij die ceremoniemeester en die drinkt ervan. En weet je waar hij dan naartoe gaat? Hij gaat naar hij riep de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor, als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u, bruidegom, u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Wie is de bruidegom? Jezus. Oh, Jezus is natuurlijk degene die op het feest is, maar het is ook een bruiloftsfeestverhaal over waar we naartoe gaan. En de bruidegom zegt, en tegen hem wordt gezegd, u heeft de beste wijn voor het laatst bewaard. Dan zegt de bruidegom, ja. Dat is wat hier gebeurt. Ook het is Jezus, maar het is ook de bruidegom die zegt, ik bewaar het beste voor het laatst. Daarom die zin, the best is yet to come, is geen goedkoop zinnetje. Ik geloof die uit de hemel komt. The best is yet to come. En al schudt het in de wereld, al schudt het in je leven, maar er is nieuwe wijn, zodat het feest mooier wordt. Zodat de glorie van God meer zichtbaar wordt. Zodat... dat feest echt bol staat van de glorie van God en het feest eigenlijk alleen mooi wordt. En dat we hier zo vol van Jezus zijn. Dit heeft Jezus in Kana in Galilea gedaan als eerste tekenen. Zo toonde hij zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. We hebben nieuwe wijn nodig. En ergens anders in Lucas 7 volgens mij, Lucas 5, vertelde Jezus een gelijkenis. Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen. Want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gegoten. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge. Hij zegt, de oude wijn is goed. Was de oude wijn verkeerd? Nee. Maar de oude wijn was voor toen. En als je die geproefd hebt, dan wil je soms terug naar hoe het was. Ik hoor heel veel mensen praten en het is mooi om te herinneren wat God in je leven gedaan heeft. Maar als dat niet een verlangen opwekt dat God iets nieuws mag doen, blijf je eigenlijk vastzitten in de oude wijn. Ja, we doen het al jaren zo. Ja, maar dit is hoe het gewoon zit. Ja, maar dit is hoe wij zijn. Ja, maar God is mooier dan jij nu bent. God is krachtiger dan wat je gezien hebt. Zijn wijn, nieuwe wijn vraagt even om nieuwe wijn drinken, soms een beetje bitter, een beetje anders. Een beetje, denk, die moet nog wat rijpen. Ja, het nieuwe werk van God gaat ook rijpen, maar het begint wel met nieuwe wijn. In nieuwe wijn zakken. En die zakken gaat over de organisatie eromheen, de structuren waarin het komt, de manier waarop wij ermee omgaan. Dus het is nieuwe wijn, maar ook nieuwe wijnzakken. Ik denk dat over 20 jaar terugkijken, dat de kerk er totaal anders uitziet. En ik denk dat er meer Jezus is. Meer Jezus in de kerk. En niet in dat gebouw, maar in de mensen die de kerk vormen. Want hier zit de kerk. Niet omdat wij in het gebouw zitten, maar omdat jij en ik tempels zijn van de Heilige Geest. En waar mensen samenkomen, ontstaan kerken. Daarom is er niet één structuur. Daarom dat we in rijtjes zitten is handig, maar het staat nergens in de Bijbel dat je in rijtjes moet zitten. Er staat nergens in de Bijbel dat je een podium moet bouwen. Het gebeurt wel een keer in het Oude Testament, als ze de wet voorlezen, gaan ze op een podium staan, omdat het handig is. Maar het staat nergens, zet rijenstoelen neer of zet kerkbanken neer en zet dan een podium, zodat iedereen... Het staat allemaal niet in de Bijbel. Is dat fout? Nee, dat we mogen vormen hebben. Alleen als de vorm belangrijker wordt dan de inhoud, dan kijken we naar het verleden in plaats van het nieuwe wat God wil doen. En ik wens ons en jou toe dat wij de bedienders mogen zijn die mee mogen helpen aan dat wonder. Alles doen wat Jezus vraagt. De vaat vullen tot de rand. Dat bekertje brengen, zodat ook leiders gaan ontdekken, waar komt dit vandaan? Het komt uit de hemel. Dit komt uit de hemel. En we gaan een fantastisch feest tegemoet, waarin de glorie van God meer en meer zichtbaar wordt. Amen? Amen. Ik heb die reis al vele malen gemaakt. In de jaren 2017, 2018 ben ik er ook heel heftig doorheen gegaan. Toen heb ik dit boek geschreven. Groei in geestkracht. Wat het je kost om klaar te zijn voor dat nieuwe. En ik denk dat ik over een paar jaar een nieuw boek schrijf over wat God nu aan het doen is. Omdat het weer iets kost, letterlijk wat ik daar had, I'm slowly bowing my knees. Oh, ik kan zo op de grond vallen, maar echt weer een volgende stap. En dat heeft dus ook te maken met niet vasthouden hoe het allemaal was. Beseffen, de wijn is bijna op. Bereid zijn om te luisteren naar Jezus en ook te wachten tot zijn tijd gekomen is. Zodat er nieuwe wijn kan komen en we allemaal de indruk zijn en ontdekken dat de bruidegom al wist. Dat er, u heeft de beste, ja, ik heb het beste wijn voor het laatst. Ja, blijkbaar wel. En wat is mijn hartsverlangen, wat denk ik wat Gods hartsverlangen is voor deze ochtend? Is één, je persoonlijke reis. Dat we zelf durven te vernieuwen. Kennen jullie dat liedje van vroeger, is een beetje een, volgens mij een Negro spiritual. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time. En eigenlijk zeg je, ik wil weer dat woord zoals vroeger was. En daar zit een verlangen in, die beweging van God willen we weer. Alleen de nieuwe beweging is niet die beweging. God wil nieuwe dingen openbaren, wil ons verrijken in ons denken, wil ons vernieuwen in je leven, wil een nieuwe wijn geven, waar we opnieuw, en dat zeg ik met respect, dronken mogen zijn van de goedheid van God. Bedrink je niet aan wijn, maar word vervuld met de geest. En deze dag gaan we voor die kracht van de geest, gaan we daarvoor bidden en verwachten. Gaan verwachten dat hij uitgestort wordt. Maar ik heb in mijn hart de overtuiging dat we eerst Jezus moeten vragen om nieuwe wijn te geven. En ik wil beginnen eigenlijk dat we dat met elkaar doen voor de kerk van Nederland. Dat we gaan bidden voor nieuwe wijn. Dat we eigenlijk tegen Jezus zeggen, de wijn is op. Hij is bijna op. En al heb je het gevoel, Jezus antwoordt nog niet meteen, laat ons staan. Alles wat hij zegt gaan we doen. Alles. Al duurt het nog even, een maand, een jaar, 5 jaar. Maar hij komt. Want hij wil wel. Maar ons deel is ons deel. En zijn deel is zijn deel. Ik wil je uitnodigen voor zo'n kamp te gaan staan. Oh Jezus. Ik hoop dat je het gewicht voelt van dit woord. Niet omdat ik nou zo bijzonder ben, maar omdat God echt iets wil zeggen. Zodat we mee kunnen met wat God gaat doen. Het zou toch jammer zijn als je mist wat God gaat doen, omdat je zo graag die oude wijn vasthoudt. En er klinkt geen oordeel, alleen er is een uitnodiging naar dat nieuwe. En eigenlijk wil ik, het is een beetje de omgekeerde beweging, maar toch ga ik het doen. Ik wil eerst dat we samen gaan bidden, roepen tot God voor nieuwe wijn in de kerk. En pas daarna wil ik een gebed bidden, ook voor jou persoonlijk. Maar het begint wel met een verlangen, ook voor de kerk. Gisteren is het heel veel over jou gegaan, en dat is mooi. Maar God heeft ons ook gemaakt om samen meer te verwachten. En het ook de ander te gunnen dat die een doorbraak heeft, zo je het zelf nog niet hebt. Dat je verwacht dat er op alle plekken vuurtje zijn, mijn kerk nog niet. En dat je toch hoopvol bent omdat er iets gaande is op andere plekken. Dat je verder kunt kijken dan je eigen muren en denkt, daar is God bezig onder die jongeren, onder die mensen. Oh Heer, ik wil ook de nieuwe wijn voor de kerk van Nederland, voor de kerk waar wij zijn. Dat het geen oordeel of afwijzing opwekt, maar verlangen. En daarom ga ik je zo meteen vragen. En ik ga je vragen om dat hardop te doen. Woorden uitspreken hebben kracht. Daar gaat de preek niet over, maar het is wel zo. Toen God zei, er zij licht, geef het niet op een briefje. Of hij dacht het niet, hij zei het. Er waren nog geen mensen om het te luisteren, maar toch gebeurde het. Hij zei, want woorden uitspreken doet iets geestelijks. En daarom wil ik je echt vragen, al ben je niet gewend om hardop te bidden, dat vandaag dan de dag is dat je het doet. Omdat ons verlangen naar wat God kan en wil doen, groter is dan onze schaamte voor de dingen die we nog nooit gedaan hebben. Toch? Betekent dat ook iets van mij gekost, van jou? Ja. Maar laten we eerst maar gewoon, Heer, raken kerken. En misschien voel je ook wel, ik moet bidden voor mijn leiders. Niet om ze te veroordelen, maar help mij dan, Heer, om een bekertje te brengen. Al snap ik er niks van, dat ik het bekertje mag brengen naar mijn leiders. En dat hij geen idee heeft waar het vandaan komt, maar wel voelt, dit is nieuwe wijn. Dit is nieuwe wijn. En dat hij, Jezus, u heeft de beste wijn voor nu. Ja. Ja, ik heb de beste wijn voor nu. Come on. Voor de kerk van ons land. Dus wat gaan we doen? De muziek gaat rustig spelen. Maar ik ga je vragen, niet in twee zinnen, maar gewoon echt 5 minuten. Gaan we minstens 5 minuten met elkaar God aanroepen voor nieuwe wijn in ons land. En bid voor je leiders. Bid voor de kerk in Nederland. Zeg, Heer Jezus, de wijn is bijna op. We hebben nieuwe wijn nodig. Dat er in jou een verlangen is. En dat je het ook meeneemt naar huis. Dat je niet alleen voor jezelf en je eigen gezin en je eigen zorgen bidt, maar ook het prachtige grote plan van God. Kom, Heer Jezus. Gaan we het doen? Ja? Dat dit een plek van voorbeden wordt. Naar Jezus gaan. En al voelt het, vrouw, man, wat heb ik met jou te maken? Hij hoort het wel. Geef hem de tijd om de regie te houden. Maar hij komt wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs en wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over wie wij zijn. We hopen dat je weer aanschuift bij de volgende aflevering.